Schriftlezing vanmiddag uit het Oude Testament, allereerst uit het Bijbelboek Exodus, hoofdstuk 32, vers 21 tot 29. En vervolgens uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 33, vers 8 tot 11.
En Mozes zeide tot Aaron: wat heeft u dit volk gedaan, dat gij zulke grote zonde over hetzelfde gebracht hebt? Toen zeide Aaron: de toorn mijn heren ontsteken niet. Gij kent dit volk, dat het in de boze ligt. Zeiden tot mij: maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze, Mozes, die man die ons uit Egypteland opgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Toen zeide ik tot hen: wie goud heeft, die rukken het af en geven het mij. En ik wierp het in het vuur, en dit kalf is er uitgekomen. Als Mozes zag dat het volk ontbloot was, want Aaron had het ontbloot tot verkleining onder degenen die tegen hen hadden mogen opstaan, zo bleef Mozes staan in de poorten des legers en zeide: wie den Heere toebehoort, komen tot mij. Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. En hij zeide tot hen: alzo zei de Heere, de God van Israël, een ieder doet zijn zwaard aan zijn heup, ga door en keert weder van poort tot poort in het leger, en een iegelijk dode zijn broeder, en elk zijn vriend, en elk zijn naaste. En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes, en er vielen van het volk op dien dag 3000 man, want Mozes had gezegd: vult heden uw handen den Heere, want elk zal zijn tegen zijn zoon en tegen zijn broeder, en dit, opdat hij heden een zegen over u lieden geven. En van Levi zeide hij: uw tum min en uw urem zijn aan de man, uw gunstgenoot, die gij verzocht hebt in Massa, met welke gij getwist hebt aan de wateren van Meriba, die tot zijn vader en tot zijn moeder zeide: ik zie hem niet, en die zijn broederen niet kende, en zijn zonen niet achtte, want ze onderhielden uw woord en bewaarden uw verbond. Zij zullen Jacob uw rechten leren, en Israël uw wet. Zij zullen reukwerk voor uw neus leggen, en dat gans verteerd zal worden op uw altaar. Zegen, Heere, zijn vermogen, en laat u het werk zijner handen wel bevallen. Versta de lenden dergene die tegen hem opstaan en hem haten, dat zij niet weder opstaan.
Het woord van de Heer dat ik u vanmiddag mag bedienen, gemeente, bepaalt ons evenals de weken voordat ik in de afgelopen periode weg was bij de openbaring van de Heer aangaande de 12 geslachten der kinderen Israël. Vorige keren dachten we: nou, voor Ruben en Simeon, nu is dus aan de beurt Levi. En we luisteren naar het woord van de Heere uit Genesis 49, de versen 5 tot 7, die ook de vorige keer onze aandacht vroegen, maar deze woorden dit keer in verband met Deuteronomium 10, de versen 8 en 9. We luisteren op deze voorbereidingszondag dus naar Genesis 49, vers 5 tot 7, en Deuteronomium 10, vers 8 en 9. Dan luidt Gods woord onze tekst voor vanmiddag al dus: Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eren worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen, en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloek zij hun toorn, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob, en zal hen verstrooien onder Israël. En dan Deuteronomium 10, vers 8 en 9. Terzelfder tijd scheidde de Heere de stam Levi uit om de ark des verbonds des Heeren te dragen, om voor het aangezicht des Heeren te staan, om hem te dienen en om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen deel nog erven met zijn broederen. De Heere is zijn erfdeel, gelijk als de Heere uw God tot hem gesproken heeft. Gemeente des Heren, het is bepaald geen wonder dat het juist de Levieten zijn geweest die onder leiding van de Heilige Geest in de schrift ons een aantal van de meest geliefde psalmen hebben nagelaten. Het is geen wonder dat het juist Asaf, die Levitische tempelzanger bij de gratie Gods is geweest, die heeft gezongen, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen, wie? Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Dat is geen wonder. Juist in het leven van Levi heeft de Heere immers het wonder van zijn genade zo sterk verheerlijkt. Juist in het leven van Levi blijkt zo heel duidelijk wie de Heere is en wat de Heere doet. Het leven van Levi is een voortdurende illustratie van het wonder van Gods welbehagen. Een lofzang op de Heere, een verheerlijking van zijn deugden. Wie Levi's geschiedenis leest, gaat het begrijpen dat Asaf, de zoon van Levi, vanuit de diepte van de vertwijfeling die zich van hem had meester gemaakt, weer moet komen tot de hoogte van de aanbidding. Wie is een God als gij? Wie is een God die de ongerechtigheden vergeeft zoals gij, Heere, dat doet? Wie is een God als gij die de armen opricht uit het stof, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het slijk en hen een plaats geeft naast prinsen en wereldgroten aan de tafel van de gemeenschap met u? Heel Levi's geschiedenis spreekt van Gods wonderlijke wegen, van zijn verkiezend welbehagen, waardoor hij vloek verandert in zegen, armoede in rijkdom, vernedering in verhoging. In Levi's geschiedenis straalt heerlijk en sterk het geheim van de zaligheid van Gods volk en wordt zichtbaar dat Gods verkiezend welbehagen inderdaad niet tot verbijstering en tot verschrikking is van een hulpeloze zondaar, maar tot een levendige troost van Gods volk dat ontdekt. Alleen omdat God de God is van de uitverkiezing, daarom kan en mag ik zalig worden. Het is die lijn, gemeente, die we luisteren naar de Godsopenbaring aangaande de 12 geslachten der kinderen Israëls samen willen gaan ontdekken, wanneer we vanmiddag over de derde van de zonen van Jacob mogen nadenken en in dit uur van voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal horen: Levi de moordenaar wordt door genade priester. We zien achtereenvolgens genade die verkiest, genade die bekeert, genade die van genade leert leven. Levi de moordenaar wordt door genade priester. Genade die verkiest, genade die bekeert, genade die van genade leert leven. Wie de geschiedenis van Levi en zijn geslacht nagaat zoals de Heilige Schrift ons dat laat zien, gemeente, die ontdekt dat er voortdurend een geweldige spanning is geweest in het leven van dit geslacht van de kinderen Israël. Het gaat in het leven van Levi en zijn geslacht voortdurend om een keuze tussen de schijnbare rijkdom van de wereld en de waarachtige rijkdom van God. Het gaat in Levi's leven om de vraag: wat heb je liever? En het is geen wonder dat het juist een aantal kinderen van Levi zijn geweest die op die vraag in de Heilige Schrift zo'n duidelijk antwoord geven. Wat wil je liever? De Korachieten, die Levitische tempelzangers, die wisten het wel. En ze hebben gezongen: ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugd in boze tent. Wat wilt u liever?
De Levieten zeggen het met Levi's grote zoon Mozes, dat ze liever met het volk van God kwalijk behandeld worden, dan een tijd lang te genieten van de zonde, omdat ze de smaadheid van Christus grote rijkdom achten dan de schatten van Egypte. Dat is de spanning van Levi, gemeente, en die zit er van het begin af aan in. Want er zijn twee lijnen in het leven van deze derde zoon van Jacob. De ene kant van Levi, dat is de kant van onze tekst uit Genesis 49. Dat is Levi die de trouwe vriend en de strijdmakker is van zijn broer Simeon, handlanger in het kwaad en in het geweld, zoals we dat de vorige keer nadenkend over Simeon heel duidelijk hebben gezien. Dat is de Levi van Sichem, de massamoordenaar, de driftmens, die met zijn opvliegende karakter als een beest heeft huisgehouden onder de mensen van de Kanaanitische stad Sichem, om zijn zuster Dina te wreken. Dat is de Levi die zich schatrijk plundert aan de haven en het goed van Sichem, maar die daardoor straatarm wordt, omdat zijn toorn bij Sichem openbaar gekomen wordt, vervloekt, en hij van zijn levensdagen geen eigen bezit en geen eigen erfdeel zal hebben onder Israël. Dat is Levi. Geen dak boven zijn huis, en geen dak boven zijn hoofd, en geen grond waarvan hij het recht heeft om er zijn voeten op neer te zetten. En die straf die Jacob over Levi uitspreekt op zijn sterbed, zoals we dat in Genesis 49 lezen, die heeft doorgewerkt. Er is voor Levi nooit een eigen erfdeel geweest onder zijn broeders. Het vergaat hem zelfs nog erger dan zijn broer Simeon. Die had nog een stukje eigen gebied, al kwam hij tenslotte in te wonen bij zijn broer Juda. Maar Levi heeft zelfs geen stukje eigen gebied. Hier krijgen ze een stad en daar krijgen ze een stad. Ze worden letterlijk verstrooid onder de kinderen van Israël. Wij zondigen niet goedkoop, gemeente. Genade heft de gevolgen van de zonde meestal niet op. Genade heeft wel de schuld van de zonde op, God zij dank, ja. Genade heeft ook de straf van de zonde op, zodat mensen mogen zingen, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Maar genade heeft heel vaak niet de gevolgen van de zonde op. De littekens blijven zitten als een herinnering. Als een aanklacht die ons klein houdt, die ons er elke keer weer bij bepaalt, wij hebben gezondigd en het is ons wel vergeven, maar ik zal het nooit weer goed kunnen maken. Naar de wereld gerekend blijft Levi arm, zonder bezit. Maar er is ook een andere kant in het leven van deze derde zoon van Jacob, en dat is de kant waarvan onze tekst uit Deuteronomium 10 spreekt. De kant van wat God in zijn verkiezend welbehagen van deze Levi heeft gemaakt. En als je daar wat over gaat nadenken, gemeente, dan verwonder je je over dat handelen van God in het leven van deze grote zondaar. Immers, de moordenaar van Sichem wordt door de Heere geroepen en verwaardigd tot de dienst in Gods heiligdom. Levi's moordenaarshanden, die de moordwapens van Sichem hadden omklemd. Ze worden verwaardigd om de ark van het verbond te dragen. Het teken van Gods genadige tegenwoordigheid onder Israël. En alleen Levi's handen mogen dat maar. Ieder ander die zijn handen naar de ark uitsteekt, die zal sterven. Levi's voeten, die zo snel waren om bloed te vergieten, mogen binnentreden in het heiligdom om voor het aangezicht van God verzoening te zoeken voor de zonde van het volk in de dienst van offeranden en gebed. Levi's beuls handen waaraan het bloed van onschuldige Sichemieten kleeft. Ze mogen het bloed der verzoening binnendragen op de grote verzoendag. Tot voor het aangezicht van de heilige God. Daar waar geen mensenvoet ooit verder mag binnentreden. En geen mensenoog ooit mag kijken. De Heere neemt Levi. Uitgerekend Levi apart tot zijn dienst. Niet Ruben de oudste. Niet Juda de voornaamste. Niet Jozef de grootste, maar Levi, de moordenaar, de verachte, de vernederde. Hij mag staan tussen de Heere en zijn volk in de dienst van de bemiddeling. Als Israël gezondigd heeft, mag een zoon van Levi ingaan achter het voorhangsel en het bloed der verzoening plengen voor Gods aangezicht. En hij mag dan uit naam van de Heere naar buiten treden, zeggen tot het vergaderde volk. Zo zegt de Heere, ik ben het die uw ongerechtigheden uitdelg om mijdend wil. En uw zonden gedenk ik niet. En als Levi zich zijn eigen afkomst herinnert, dan zal zijn stem elke keer als hij dat mag zeggen, trillen van verwondering, omdat dat het geheim van zijn eigen leven is. Als Israël in nood verkeert, dan is het een zoon van Levi, die mag toegaan tot de troon der genade en in priesterlijke voorbeden de nood van het volk voor de Heere neer mag leggen. Als Israël gezegend wordt, dan is het een zoon van Levi, die uit naam van de Heere de handen mag opheffen over het volk en mag zeggen, de Heere zegene u en de Heere behoede u. Als Israël voor ontvangen zegeningen de Heere wil danken, dan is het Levi dat de lofzang mag aanheffen en dat zingen gaat van de wegen des Heren. Levi, de moordenaar van Sichem, mag de Heere dienen. Daartoe wordt hij verwaardigd. En dat is een gunst. Ja, dat mogen we wel eens heel nadrukkelijk tegen elkaar zeggen vanmiddag, gemeente. Dat is een gunst. Als de Heere zich door ons wil laten dienen. Wij kunnen dan wel eens een keer denken dat het andersom is. En dat het een gunst van ons is dat wij de Heere willen dienen. En dat we daarom zelf heel rustig een heel stuk van die dienst kunnen uitmaken. En dat we daarom zelf wel kunnen bepalen wanneer en hoe vaak we naar de kerk gaan. En dat het van ons afhangt of we op de avondmaalzondag in de kerk zullen zitten. En dat het van ons afhangt of we op de avondmaalzondag tot de tafel des Heren zullen toetreden. Ja dan nee. Dat de Heere er blij mee mag zijn wanneer wij ons verwaardigen om hem te dienen. Maar zo is het niet. Jonge mens. Weet je wel dat het een gunst van de Heere is als je hier mag zitten? Ik zeg dat vanmiddag met nog zoveel meer klem, nou ik in de afgelopen periode nog al eens een keer hier en daar in het buitenland in een kerk heb rondgekeken. En ik heb nog al eens een keer aan jullie gedacht, aan de jonge lui van mijn eigen gemeente hier op Urk, en gedacht, jongens, wat hebben jullie ontzaggelijk veel voor. Ontzaggelijk veel voor dat je ouders hebt die je meenemen naar een kerk waar het woord des Heren nog ligt en nog ten volle verkondigd mag worden. Wat hebben jullie ontzaggelijk veel voor dat je nog mag zitten onder een prediking van zonde en genade, waarin de volle raad Gods verkondigd mag worden tot verlossing van zondaar. Een gunst. Die vader en moeder die je meenemen hier naar de kerk, dat is een geschenk van God. Die gemeente waar je toe mag behoren, dat is een gave van de Heere aan je. Je mag. Wie zit er in de kerk die gezegd heeft, moet ik vanmiddag naar de kerk en ik vind het zo warm? Je mag vanmiddag hier zitten. Je mag luisteren, je mag bidden, je mag offeren, je mag zingen. De wondere zegen die de Heere schenkt aan mensen van het soort van Levi die dat helemaal niet verdiend hebben. Levi mag de Heere dienen en het ontvangt daarin een klein voorproefje van de eeuwige vreugde die er in het nieuwe Jeruzalem zal worden gevonden. Waarvan de Heere zegt, en zij dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Stel je nou eens voor dat wij daar uiteindelijk geen belang bij hebben om de Heere te dienen. Dat wij zeggen, die gunst, die hoeft van ons niet. Stel je voor dat wij er onze vreugde niet in kunnen vinden. En dat we misschien al zuchtende vanmiddag toch maar zijn gegaan. Omdat ja, wat zal anders die of die er wel van zeggen. Als dat zo bij ons ligt. Dan is het voor ons wel te hopen dat we naar de hel gaan. Jazeker. Want de hel, dat is de enige plek. Waar je niet tot in alle eeuwigheid de Heere hoeft te dienen. En als je daar nou al geen zin aan hebt. Nou, dan is niet te hopen dat je ooit in de hemel komt en ooit in dat nieuwe Jeruzalem. Stel je voor dag en nacht mensen, kinderen nog aan toe. Dan is te hopen dat je naar de hel gaat. Want daar hoeft het niet. De Heere dienen, dat is een wondere gunst, dat is een zegen waarvan Gods knechten leren zingen, waar ze om vragen tot verbazing van velen vandaag. Heere, mag ik u dienen, mag ik u toebehoren, mag ik u lief hebben? Levi mag de Heere dienen. Zou u en zou jij dat nou ook zo graag willen? De vraag om vanmiddag eens goed over na te denken, gemeente. Want we moeten wel heel erg duidelijk zien wat dat inhoudt. Want dat dienen van de Heere, dat betekent niet dat Levi nou vervolgens toch nog een huis krijgt om in te wonen. En dat betekent niet dat Levi nou toch nog een erfdeel krijgt in Kanaan. Waarvan hij met zijn broeders mag zeggen, kijk, dit is nou mijn grondgebied. Oh nee, in Deuteronomium 10 wordt het nog eens een keer nadrukkelijk gezegd. Daarom heeft Levi geen deel nog erven met zijn broederen. Weet u waar Levi wonen mag? In het huis van God. Weet u wat Levi's erfdeel is? Dat is de Heere zelf. De zegen van Levi, als u precies wilt weten wat dat nou eigenlijk inhoudt, gemeente. Dan moet u eens luisteren naar wat Asaf, de dirigent van het Levitische tempelkoor, zingt. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Dat is het erfdeel van leven. En dan moet u eens luisteren naar wat Jeremia, die Levitische priesterzoon uit Anatot, zingt. Wanneer hij op de puinhopen van Jeruzalem zit. Het zijn de goedertieren heden des Heren. Dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Dat is. En dan moet u eens denken aan die nieuwtestamentische priesterzoon Johannes de Doper, ook al uit het geslacht van Levi, die wanneer de mensen bij hem vandaan trekken naar de Heere Jezus Christus toe, en ze vragen, Johannes, vind je dat nou niet erg, zegt mensen, ik ben immers de vriend van de bruidegom, het gaat niet om mij, maar het gaat om hem. Het gaat erom dat ze hem zullen zien en dat ze hem zullen liefhebben, dat ze hem zullen toebehoren. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Dat is het. Die wanneer de mensen bij hem vandaan trekken naar de Heere Jezus Christus toe. En ze vragen, Johannes, vind je dat nou niet erg, zegt mensen. Ik ben immers de vriend van de bruidegom. Het gaat niet om mij, maar het gaat om hem. Het gaat erom dat ze hem zullen zien en dat ze hem zullen liefhebben, dat ze hem zullen toebehoren. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Dat is, als alles wegvalt, heeft Levi alles over. dan is Levi rijk terwijl zijn hart bezwijkt. Terwijl hij op de puinhopen van het leven zit, dan is hij rijk, dan heeft hij alles over, want de Heere die hij dienen mag is immer zijn deel. Kijk, en als we dat al heel duidelijk gezien hebben, gemeente, dan herhaal ik mijn vraag. Zijn wij begeerig naar de zegen van leven? Ook als dat armoede inhoudt. Ook als dat betekent het loslaten van heel veel dat je je in je leven tot ideaal hebt gesteld. Ook als dat betekent het loslaten van heel veel waar je aan vast zit. Ook als dat een moeilijk leven betekent terwijl het de goddeloze voor de wind gaat. Begeert u die zegen van leven? Ook als dat betekent dat u heel veel onthouden wordt van wat u als zegen beschouwt. Zegt u dan vanmiddag, Heere, dat mijn hart bezwijkt, dat is niet het belangrijkste. En dat mijn leven wordt afgebroken, dat is niet het ergste. En dat ik op de puinhopen van mijn leven zit en dat ik er zo diep door moet, dat is niet het zwaarste. Al kost het moeite, al kost het tranen, al kost het strijd. Maar als ik te midden van dat alles dit ene maar mag weten, Heer, dat één, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Als die zegen van Levi maar mijn deel mag zijn. Kijk, als u een ongeestelijk mens bent, als u geen deel dat in dit leven wacht, dan zult u vanmiddag zeggen, ik snap er allemaal niks van. Dan zegt u in uw hart vanmiddag, wat een arme drommel is die Levi toch geweest. Want nou dient de man de Heer en nou houdt hij er nog niks aan over. Hij heeft er niks aan, want het levert hem niks op. Wat baat het een mens om God te dienen? En dan zegt u, wat een dwaas is die Mozes nou toch geweest. Die gooit de schatten, die gooit de troon van Egypte, dat grote wereldrijk van zijn dagen weg. En die buigt zich met het volk van God onder de slavenzweep van de slavendrijver. En wat heeft hij eraan? Een leven lang in de woestijn en aan het einde, dan moet hij er nog sterven ook. Levert je niks op om God te dienen? En dan kijk je naar die Johannes de Doper en dan zeg je dat ook als onbeklagenswaardige stumper. Want die man die vergoot zijn hele leven in de dienst van de Heer. En wat levert het hem tenslotte op? Een ellendige kerker diep in de gevangenis, dan wordt hij onthoofd vanwege de gril van een jaloerse vrouw. Zulke mensen zijn er toch. En ze zitten toch ook vanmiddag misschien wel in de kerk, ouderen en jongeren. Die met hun hele leven laten zien dat ze bij het deel van Levi totaal geen belang hebben. Die dat laten zien zelfs in hun kerkgang, die dat laten zien in hun houding in de kerk. Dat ze liever wonen in de tenten van de goddeloosheid, dan dat ze mogen wonen aan de drempel van het huis van God als een arme bedelaar die van genade moet leven. Die mensen die zijn er toch? En u moet het zich vanmiddag afvragen, gemeente, of je er één van bent. Van die dwazen die denken dat ze wijs zijn, van die armen die denken dat ze rijk zijn, van die blinden die menen dat ze zien. Ze zijn er toch? Mensen die zeggen, ik heb liever wat anders dan de Heer. Nou ja, als de Heer er nou bij kan, dan kan dat nog wel. Maar als ik moet gaan kiezen tussen de Heer als mijn deel of dat andere, dan kies ik toch maar voor dat andere wat ik met mijn handen kan tasten, met mijn ogen kan zien. Vanmiddag word je gewaarschuwd, mijn broeder en zuster, mijn jongere meisje, die geen deel dan in dit leven wacht en die liever de Heere kwijtraakt dan wat anders. Je wordt gewaarschuwd. Niet alleen met het oog op de viering van het heilige avondmaal volgende week. Want daar kun je tenslotte nog een keer thuis blijven uit de kerk. En je kunt tenslotte nog een keer in je bank blijven zitten zonder dat er zo direct wat gebeurt voor je ervaring. Maar de Leviet Asaf zegt, zullen we nou de vanmiddag de lijnen een beetje verder doortrekken. En zullen we het nou maar niet alleen hebben over die avondmaalstafel waarvoor we soms allerlei vonden en excuses kunnen zien. Zullen we het er nou vanmiddag eens over hebben, zegt de leviet Asaf, wat er gebeurt als je vlees en je hart bezwijkt. Waar moet je dan naartoe volgende week? Waar moet je dan naartoe? En de leviet Jeremia zegt dan, als je nou eens op de puinhoven van je leven komt te zitten. Wat heb je dan nog over als alles hoe schoon ook eenmaal vergaat? Wat moet je dan? Toch niet zo'n rare vraag. Dat zie je toch elke dag om je heen gebeuren. Dat is toch de realiteit van het leven, gemeente. Waar moet je dan naartoe? Als Levi's zegen niet de zegen is waarmee u gezegend bent. Wat dan? Maar er zijn ook anderen. Mensen die gehoord hebben welke zegen Levi van de Heere ontvangt en in wier harte begeerte leeft. Wat zou ik ook graag die zegen ontvangen. Mensen die gehoord hebben, Levi mag bij de Heere wonen. En die met een diepe hunkering beleiden. Welzalig die gij hebt verkoren. Die gij uit al het aardgedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Mensen die gehoord hebben hoe de Heere tot Levi zei. Ik ben uw deel. En die zeggen, Heer, als u dat nou ook eens tegen mij zou willen zeggen. Als ik die zegen nou ook eens zou mogen ontvangen. Als ik het nou ook eens zou mogen horen. Als uit uw eigen mond. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijn spekers wezen. Niet uw gaven, Heere, maar uzelf, daar is het wel om te doen. Maar och, ze kennen zichzelf als zondaar. Hun leven klaagt hen aan en hun geweten beschuldigt hen. En ze zeggen, ik ben de laatste die voor dat deel, voor die erfenis in aanmerking zou komen. Ik heb de vloek immers verdiend in plaats van de zegen. Kijk aan zulke mensen. Ik hoop dat ze er veel zitten vanmiddag in de kerk. Mensen die juist die psalmen van Levi zo graag meezingen, omdat ze zeggen dat. Hè. Dat ik mag zeggen, de Heere is mijn deel. Dat is groot. Zulke mensen mag ik vanmiddag het evangelie verkondigen. En mag ik zeggen, hebt u wel gezien dat de Heere die zegen die u begeert, maar die u zich onwaardig weet, nou juist aan Levi schenkt. Heeft Levi dat verdiend? Heeft Levi daar recht op? Wel nee, gemeente, op geen enkele manier. Levi is de laatste die ervoor in aanmerking zou komen. Er is in Levi niks. De Heere doet het. Hij zondert Levi af. Waarom? Omdat hij zondaren tot zijn kinderen maakt. Waarom mag Levi bij de Heere wonen? Zullen we het dus aan hem zelf vragen, gemeente. Weet u wat hij dan zegt? Dan zegt hij, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Dan zeggen we, ja maar Levi, dan kan het toch niet. En dan gaat het toch niet. Hoe kan het dan? En dan zegt Levi, mensen, hoe het gaat. Moet je niet naar mij kijken, moet je naar de Heere kijken. Hij doet. Hij heeft mij verkozen. Dat is uitverkiezen. Dat is evangelie. Verkiezende genade straalt ons tegen in het leven van Levi. God verkiest en doet hem naderen om te wonen in zijn voorhoven. Daarom kan het gemeente. Schuldigen worden zalig. Levi mag thuiskomen bij God. Dat is uitverkiezen. Het is niet een slot op de deur dat wij op geen enkele manier open kunnen krijgen. Geen schrikbeeld, maar levendige troost voor Gods volk. Het zwakke naar de wereld, het verachten. Dat wat niets is, heeft God uitverkoren om wat iets is te mogen beschamen. Dat is een evangelie van de verkiezende God, zoals het oplicht in de levensgeschiedenis van Jacob's derde zoon. Levi komt thuis, de laatste uit de rij. Hij mag de Heere wonen, hij mag bij de Heere zijn. Hij mag deel hebben aan Gods gunst. Die machtige gemeente, geeft dat geen rijke verwachting aan schuldigen? De Heere zegt tot Levi, de beul van Sichem. Ik ben uw deel. En als de Heere dat nou tegen Levi wil zeggen, gemeente, zou die dan ook tegen ons niet willen zeggen, wat dacht hij? Ja, maar zegt iemand, gaat dat dan zomaar? Kan de Heere dan zomaar over de zonde heen stappen en met de zondaar gemeenschap hebben? Kan die Levi, die man die in zich en zo tekeer heeft gegaan en zo het heilig sacrament van de besnijdenis heeft onteerd en ontheiligd, kan zo'n man nou geroepen worden tot de dienst van de sacramenten, tot de priesterdienst in tabernakel en tempel? Tuurlijk niet, gemeente, natuurlijk niet. Stel je voor, dan zou Gods verkiezing betekenen dat God over de zonde heen stapt en dat God de zonde niet zo erg vindt, en dat is niet waar. Verkiezende genade is altijd bekerende genade. Wat zien we dan duidelijk bij Levi, gemeente? Want de Heere vloekt Levi's zonde en straft Levi vanwege zijn kwaad. Maar dat doet de Heere niet zonder meer. Hij doet dat tot Levi's nut, opdat Levi deel zal krijgen aan de heiligheid van de Heer. In die vloek en in die straf klinkt Gods roepstem tot behoud in het leven van deze, van de geslachten der kinderen Israël. Bekeert u, want waarom zou je sterven? En dat woord, gemeente, dat heeft Levi geraakt. En Levi is een ander mens geworden. Een bekeerd mens. Door Gods genade heeft Levi gehoor gegeven aan Gods roepstem tot bekering. En dat blijkt in zijn leven. Natuurlijk blijkt dat bekering kan niet verborgen blijven. Levi heeft leren luisteren naar de Heere. En dat wordt zichtbaar in zijn leven. Want dan lezen we samen in de Bijbel die geschiedenis van Israël bij de Sinaï. En het is een indroevige geschiedenis. Heel Israël danst daar om het gouden kalf Ruben natuurlijk. Omdat hij nou altijd wel van een feestje houdt. En Juda die meedoet met dat volk dat breekt met de God van zijn leven. Heel Israël. Behalve. En die jongens en meisjes in de kerk die weten het wel. Behalve leven. Levi danst niet meer. Levi die kan het niet meer. Levi is een schuldige leven kwijtgeraakt aan de Heere. En begeert die God die zijn toorn vloekte te dienen en toe te behoren. En als Mozes straks roept, wie de Heere toebehoort, die komen tot mij. Dan is het Levi dat als een man naar voren komt en zegt weg. Door genade, Mozes, de Heere toebehoren, dat is ons leven. Levi heeft het geleerd zich te vernederen onder de kastijdende hand van God. Omdat hij ontdekt het is de hand van de Vader die mijn leven en mijn behoud zoekt. En dan lezen we onze tekst in Deuteronomium 10. En dan horen we daar zeggen in diezelfde tekst. Zonderde de Heere Mozes Levi af om hem te dienen. Toen de kracht van het wederbarende werk van de Heilige Geest bleek in de bekering van Levi aan de voet van de berg Sinaï. Toen zei de Heer, nou kan ik Levi gebruiken. Nou ga ik die vernederde Levi verhogen. Nou maak ik zijn gehavende leven vruchtbaar tot mijn dienst. Nou ga ik die vloek niet wegnemen, maar veranderen in een zegen. Dat is Gods weg. De weg van de bekering. En in die weg zegt de Heere tegen Levi, dat eerst alleen maar hoort, je hebt geen deel in Israël. De Heere zegt nu, ik ben uw deel. Je mag op mij hopen. Ik behoor jou toe. God van Abraham, van Isaac, van Jacob, van Levi. En juist in de weg der bekering heeft Levi de Heere zo lief gekregen als een God. En is Levi zich zo diep gaan verwonderen over de opzoekende genade van de Heere. Het is Levi zo'n groot wonder geworden dat hij nou uitgerekend de Heere mag dienen. En je hoort die verwondering doorklinken in Levi's psalmen. En je hoort de begeerte daardoor klinken. Naar een leven dicht bij God. God is levend. Ach, wanneer, zeggen ze. Wanneer ze ver van de Heere verwijderd zijn. Wanneer zal ik ingaan voor uw aangezicht en uw naam verhogen in uw huis. En zo handelt de Heer altijd gemeen. Dat zien we zo duidelijk in het leven van Levi's grootste zoon Mozes, die sprekend zijn vader. Ook zo'n sterk rechtvaardigheidsgevoel. Zo'n sterke begeerte om de Heere te dienen. Maar een driftmens die erop loslaat en die meent met zijn eigen wapenen het voor de Heere te moeten opnemen. En die daarom een Egyptenaar doodslaat om een van zijn broeders te wreken. En die Mozes is voorbestemd om Israël te verlossen. Dat hebben zijn ouders meteen bij zijn geboorte al begrepen. Maar zo'n Mozes kan de Heere niet gebruiken. Want die man is een gevaar, die slaat er zomaar op los. Vandaag doet hij het zus en morgen doet hij het misschien zo. En dan gaat Mozes de woestijn in. 40 jaren lang op oefening achter de schapen van zijn schoonvader. Om geduld te leren en daar te worden tot een zachtmoedig mens. Eén die de gestalte van de Heere Jezus Christus als de grote hoge priester over het volk van God en de grote herder van dat volk gaat vertonen. En dan kan de Heere Mozes gebruiken, gemeente, als een veranderd mens, als een bekeerd mens, als een die nog wel te strijden heeft met de boze lusten van het vlees en dan zie je het soms ineens weer naar boven komen en dan slaat Mozes op die rots uit woede over dat volk dat maar niet luisteren wil. Maar een die toch geleerd heeft om de Heere echt te dienen. En dan zegt de Heere Mozes, en nou is het mijn tijd. Nou zend ik jou om Israël te verlossen uit Egypte. En dan zegt Mozes niet meer, goed Heere, hier ben ik en die pak zijn zwaard vast voor de dag. Maar dan zegt Mozes, Heere, dat kan ik niet. Dat kan ik in elk geval niet in mijn eigen kracht. Dan zegt Mozes, Heere, één ding. Als uw aangezicht er maar met mij meegaat. Als ik dan maar mag weten dat u erbij bent. En dan grijpt Mozes niet meer naar het zwaard van de vergelding, maar dan grijpt hij naar het woord van het gebed. En dan strijdt hij niet meer in zijn eigen kracht, maar dan zegt hij tegen Israël, ziet wat de Heere doen zal. De Heere zal voor u strijden en gij zult stille zijn. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte wezen. En ik vraag in deze dienst van voorbereiding, gemeente, ligt daar nou niet een geweldig stuk geestelijk onderwijs in? Achter zitten er hier toch ook wel in de kerk die de begeerte kennen om de Heere te dienen. Die het zo graag uit Gods eigen mond eens een keer willen horen. U mag mij dienen, ik ben de uwe, uw deel in het land der leven. Heb je het nou begrepen vanmiddag, gemeente? De Heere verhoogt zondaren uit de vernedering. Hij verwaardigt ze tot zijn dienst. Maar hij doet dat in de weg van de bekering. Vroeger zeiden ze altijd, God slijpt zijn instrumenten net zo lang, totdat ze geschikt zijn voor zijn dienst. En dat slijpen op de slijpsteen van God gemeen, dat kost wel eens tijd in ons leven. En dan spatten de vonken er wel eens een keer af. Dus de Heere misschien zo in uw en in jouw leven ook bezig, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, die zekerheid toch mist van het de Heere te mogen toebehoren, deel te mogen hebben aan hem. Of dat is ook weer niet zo'n woon. De Heere moet tenslotte zondaren maken tot een volk van koningen en van priesters, die tot in alle eeuwigheid zijn deugden verkondigen. Dan moet er nogal wat aan ons veranderen, vindt u niet? Zit er nou iemand hier in de kerk die zegt, oh, daar ben ik al lang geschikt voor gemaakt? Dat betreft kan ik zo overstaan. Straks op de nieuwe aarde tot in alle eeuwigheid zijn lof te verkondigen. Ik ben zo'n geschikt instrument. Moet dan ons toch al wat veranderen, vindt u niet, mijn broeder en zuster, mijn jongere meisje. Om alleen maar de deugden van God te verkondigen met heel je leven. Met al je doen en met al je laten. Is de Heer in zijn bekerende genade daarmee bezig in ons leven? Dat je ontdekt, de Heer is bezig om mij de wapenen van mijn eigen vleeselijke veldtocht uit de handen te nemen. En de Heer is bezig met te leren de wapenen te hanteren van de geestelijke krijgstocht. Is hij bezig u te leren dat hij voor u strijden zal en dat u daarom stil mag zijn en volgen moet. Dat hij tegen u zegt, zie nou eens wat de Heere doen zal. Genade, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje. Genade van een God die zo met je bezig is. Dan mag ik vanmiddag zeggen, verwacht het nou maar van die God. En let nou maar goed op wat die God in je leven bezig is te doen. En kijk nou maar eens of die dingen in je leven waarvan je het gevoel misschien hebt, dat is precies tegen me. Of dat misschien het werk is van God die je op de slijpsteen legt. En die bezig is je te slijpen tot zo'n instrument dat zijn lof zal verkondigen. Nu al in beginsel en straks volmaakt. En hoor maar naar de nodiging van die Heere die voor zijn eigen werk zorgt. En die zegt het ogenblik dat komt dat ik tegen u zeg. En juist aan zijn tafel wil hij dat zeggen. Ik zonder u af om mij te dienen. Ik, de Heere, ben uw erfdeel. Ik ben de uwe en u bent de mij. En dat is iets wonderlijks, gemeente, wanneer je dat ervaren mag. Ik behoor de Heere toe. En ik mag de Heere dienen. Dat is iets rijks in je leven. En als je dat uit Gods eigen mond vanuit de schriften horen mag. Want dan wordt het zo'n vreugde om de Heere te kennen. Dan gaat de dienst van de Heere geen dienst meer worden van moeten en verplichtingen. Maar dan ga je zeggen, die dienst van de Heere, daar vind ik al mijn vreugde en al mijn blijdschap in. Dan wordt de psalm geboren, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Want we zijn andere, nieuwe mensen geworden. Gemeente, het wordt tijd dat we de vraag gaan stellen waarvan we de eerste keer gezegd hebben, dat die heel nadrukkelijk bij deze serie hoort. De vraag, hebt u vanmiddag uw naam horen doen? Hebt u uzelf herkend in het leven van deze Levi die van moordenaar tot priester werd gemaakt? Hebt u vanmiddag uw eigen leven verklaard gezien? Dat u zegt, ik mag de Heere dienen. Mensen, wat een wonder is dat in mijn leven. Ik kan alleen maar zeggen, Heere, dat ik dat nou mag. Dat u mij daarvoor hebt willen uitkiezen. Dat u mij daarvoor wilt gebruiken. Kan dat nou ook warm worden bij jezelf van binnen? Op een heel andere manier dan dat het warm is vanmiddag hier in de kerk. Warm van binnen. Je zegt, Heere, mij, de onwaardige, is deze gunst geschied. Dat u tegen mij hebt gezegd, je mag mij dienen en mij toebehoren. Ik mag voor hem leven. Nou, met alle lek en alle gebrek. En straks in volmaaktheid. O, het is zo rijk, gemeente, wanneer de Heer een gevloekt leven heiligt en in zijn dienst neemt. Wat een genade wordt er zichtbaar in het leven van Levi, die van Sichems moordenaar tot Jeruzalems priester mag worden. Alleen, en voordat ik amen zeg, moet ik dat er nog wel even aan toevoegen. Mag ik de levieten in ons midden vanmiddag nou toch wel heel erg waarschuwen. En zeggen, zul je erom denken dat dat dienen van ons, van de Heer, ons nooit zalig maakt en dat het alleen maar genade is te mogen dienen. Kijk, want dat is Levi laten vergeten. Levi die is zijn verleden vergeten en oh, dan krijg je zulke ongelukkige mensen in je gemeente en in de kerk. Als ze hun verleden gaan vergeten, als ze gaan vergeten uit welke diepte God ze heeft opgeraapt, uit welke modder God ze vandaan heeft gehaald. Levi is vergeten. Toen de Heer Jezus Christus kwam als het Lam God dat de zonde der wereld wegnam. Toen waren het juist de kinderen van Levi die zeiden, die hebben wij niet nodig. Dat hoeft voor ons niet. Ze hebben onze eigen offers, wij doen alles al om God te behagen. En toen bleef Levi liever zijn eigen offers brengen dan te aanvaarden het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat reinigt van alle zonde. Toen was Levi vergeten wie die zelf was. Toen hij de Heer Jezus Christus zag die bezig was aan zijn tafel zondaren te vergaderen. Toen zei dat Levi, die zijn afkomst was vergeten, moet nou eens kijken. We zien een tollenaar en een zondaar en een hoer. Wat zit er niet allemaal in het gezelschap van die Jezus? Daar horen wij niet bij. En is ons zo vreemd gemeen. Moeten wij niet zeggen dat het in ons eigen leven ook nog alles een keer zo gaat? Dat we iets van het wonder van Gods genade gezien hebben, maar dat we het gaan vergeten waar God ons vandaan heeft gehaald. Dat we gaan vergeten dat we het nog eens een keer gezegd hebben dat we de laatste plaats onwaardig waren. Dat we voor ons eigen gevoel alsof we plaatsen opgeklommen zijn. Dat we heel wat naar beneden kunnen kijken naar anderen die lagere plaatsen innemen. Waarvan we zeggen, moet nou eens kijken. En verraden we daarin niet dat we vergeten zijn dat ons dienen van de Heere puur genade is. Pure gunst van een God die verkiest en doet na. Dat we niet in de gaten hebben dat we de Heere niet kunnen dienen met onze offers. En dat we niet kunnen rusten in onze werken en in onze godsdienst. Maar in Christus offer alleen. Het is zo'n ellende gemeente met ons mens. En wat moet de Heere wat dat betreft een geduld met ons hebben. Wij verstanden zo gauw in onze God. En er zijn de mensen waarvan je een paar jaar geleden dankbaar was. Dat je dacht ze hebben er wat van gezien en ze verzanden in de godsdienst. En het wordt allemaal zo hard en het wordt allemaal zo koud als een steen. Eerlijk gemeente, we zijn er zomaar niet aan toe om te zingen. Niet het offer dat ik breng, maar Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het enige rustpunt van ons hart. Er is alweer genade voor nodig. Genade die bevrijdt van vrome hoogmoed. En er is geen ergere hoogmoed dan die gemeente. Genade die van genade leert leven. Genade die me eraan ontdekt dat mijn beste werken met zonde bevlekt zijn. En dat mijn beste offers niet voldoende zijn. Omdat ze in de ogen van de Heer een wegwerpelijk leed zijn. Er is genade voor nodig, gemeente. Om met genade niet groot te worden. Wij zijn er niet zo gauw aan toe om te beleiden. Jezus is alles en Jezus is het alleen en Jezus is het volmaakt. Dat is het wat ik nodig heb, de Zoon des Mensen, die in de wereld gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven, tot een rantsoen voor velen. Dat is nou wat de Heer in ons leven wil leren, gemeente. Dat is het nou waartoe de Heer dan maar weer opnieuw op die slijpsteen legt, om ons af te leren onze vrome hoogmoed, onze vrome zelfverheffing, onze wettische godsdienst waarmee we denken wat voor te hebben boven een ander. Dat is de hele boodschap van Levi's levensgang. Dat is de hele boodschap van het evangelie van God verkiezende liefde. Dat is het evangelie van het werkprogramma van de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus. En als een heerlijkheid en volmaaktheid voor te stellen en aan te prijzen. Met aan een ieder van ons de boodschap en hoop volkomen. Op de genade van onze Heer Jezus Christus. Volkomen genade. Dat de boodschap vanmiddag. Voor onbekeerde levieten. Voor ontdekte levieten. Voor levieten die met hun eigen offer spronken. Voor godsdienstige levieten. Volkomen genade. Dat de boodschap voor de grootste vijand van God. En voor de trouwste dienaar van de Heer. Dat is de boodschap die het geloof leert verstaan. Het geloof dat aan het avondmaal zich leert richten op de volkomen offerande van de Heere Jezus Christus. Eenmaal aan het kruis geschiedeld op de enige en volmaakte grond en fundament van onze zaligheid. Het geloof dat de wereld overwint en dat zelfs priesters, kinderen van Levi, zo lezen we in Handelingen 6, overwint en brengt tot de gehoorzaamheid het geloof. Volkomen genade. Mensen, wat een moeilijk evangelie, omdat het zo vernederend is. Juist voor godsdienstige kerkmensen die zich verbeelden dat ze wat voor hebben boven een ander. Mensen, wat een machtig evangelie, omdat alleen in die weg een zondaar maar kan zalig worden. Erger je daar niet aan, verwerp dat niet, verzet je er niet tegen. Volkomen genade. O, als ik dat leer zien en dat ga geloven, dan zeg ik ja, Levi, steek het altaar maar aan, niet het brandofferaltaar, want het offer is gebracht, Jezus Christus. Maar het dankofferaltaar waarop ik mezelf tot een levend dankoffer mag offeren. Asa, zet de zangers maar op een rij en laat ze maar gaan stemmen en laat ze maar gaan zingen als een machtige offerande van de lippen. Waarin het hart meeklinkt. Verkiezende God. Verzoenende Heer Jezus Christus. vernieuwende geest. Drie enige God van volkomen zaligheid. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Amen.